Marilotje, je bent zojuist verhuisd. Hoe bevalt je nieuwe stek?
Ja, mijn kamer is ingericht. Alles staat. De bloesemboom bloeit buiten. Het is fijn.
Maar je hebt nog geen gordijnen, zag ik.
Nee, kom jij ze ophangen? Maar het ding is dus, desondanks alles slaap ik als een koningin dankzij mijn matras van Emma Sleep.
Een prinses zonder ert, ben jij.
Al leg je een ert onder mijn matras, ik denk niet dat ik er last van heb, want het is een hemelsding. En dan heb ik ook nog mijn Emma Diamond Pillow.
Jouw slaapkamer is een slaapparadijs.
Wil jij dat nou ook? Ga naar emma-sleep.nl en daar vind je Moederdag Sale met kortingen die oplopen tot wel 50%. En met de code DAMMONEY aan elkaar komt daar nog eens 10% extra korting bovenop.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Dag lieve klimaatjes, welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 158.
158
alweer. Ik zei 158.
Ja, 158. Prachtig. Een aflevering met ons twee.
Ja.
De mensen zullen het moeten doen met ons twee. En we gaan de feministische hoogtepunten en dieptepunten langs.
Ja, de damn honey, no en yes. Maar voor we beginnen, eerst eventjes een huishoudelijke mededeling.
Ik zing hem
even zelf.
Ik ben jarig!
Yay!
Oh, dat is niet de mededeling, begrijp ik.
Ja, tuurlijk wel.
Ik zie die kop van jou weer vertrekken.
Yay! Iedereen, hartstikke gefeliciteerd met Nidia.
Met mij.
Ja.
Bedankt.
Dan huishoudelijke mededeling nummer 2. Is dat we graag met jullie, onze luisteraars, het oude jaar willen
doornemen.
Doornemen en willen vooruitblik
doornemen. Wat een onduidelijk verhaal. Ja. Het is heel vroeg in de ochtend. Nog vroeger gingen we koffie drinken, want ik was jarig. Gisteren moesten we spelen.
We kwamen om 2 uur thuis. Het was
Geef
allemaal
ons een beetje
lucht.
Lucht. Slack wou ik zeggen, maar dat is dan weer Engels. En
ja,
dat is dan
precies.
Weer
dat
de
moet
taal
je
niet te begrijpen.
Oké, nee. De huishoudelijke mededeling is als volgt. We willen heel erg graag van onze luisteraars, van jullie, horen hoe jullie afgelopen jaar beleefd hebben en waar jullie naar voor uitkijken in het nieuwe jaar. En dat zouden we graag van jullie horen middels een voiceberichtje.
Ja, dit en, is helemaal waar wat jij zegt.
I know. En dan willen we daar heel erg graag een korte bonusaflevering of, als er veel animo is, meerdere korte bonusafleveringetjes van maken.
Want 58 lijkt, korte bonusafleveringen.
Het lijkt me nou heerlijk. Heel december, elke 3 minuten verschijnt er een bonusaflevering. Nee, dat lijkt ons dus heel erg leuk om van jullie te horen wat jullie bijvoorbeeld geleerd hebben in het afgelopen jaar.
Waar je trots op bent.
Ja, wat
je piek, je hoogste piek,
of
je diepste dal.
Je diepste dal, inderdaad. Dat je ja, met ons deelt hoe je het afgelopen jaar beleefd hebt. En misschien dus iets waar je naar uitkijkt in het nieuwe jaar. Of
ben
wat
je hoopvol voor 2024?
Ja, wat je zou gaan willen doen.
Of wat hoop je volgend jaar te durven?
Ja, die vind ik heel mooi.
Ja.
Ja. Nou, het is dus een
oh,
beetje
en wat wens je alle honingballen toe en wat wens je jezelf toe?
Mooi.
Dat soort dingen.
Dat soort dingen. Ja. Nou, kies een vraag uit. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Het gaat meer over wat wil jij vertellen over het afgelopen jaar aan ons of over het aankomende jaar aan ons en aan alle luisteraars. En we hebben een telefoonnummer waar je dan dat voiceberichtje naar kan appen.
Gewoon via WhatsApp?
Gewoon via WhatsApp. Het is wel onze vraag om het enigszins beknopt te houden. Dus niet met een voicebericht van 10 minuten aankomen zetten. Maar laten we zeggen, maximaal 3 minuten om en nabij.
Ja.
En dan kunnen wij dat allemaal achter elkaar zetten. Dat lijkt ons nou zo leuk.
Ja, om van jullie te horen.
En gaat Nidia nu het telefoonnummer voorlezen?
Dat ga ik doen.
Wat heerlijk.
Pak je pen en papier er maar bij, lieve mensen. Ik praat heel langzaam, zodat mensen dus nu dat kunnen doen.
Of de notitie-app op je telefoon kan openen.
06-47-77-05-47. Heel makkelijk nummer. 06-47-77-05-47.
Heel makkelijk nummer.
Ja, toch? 47-77-05-47.
Oh ja. Ja. Ik zou hem nu niet kunnen herhalen, maar het is ook nog steeds omdat het vroeg op
0647770547.
Het is nu heel vaak gezegd.
Ja, nu en weten de mensen
als je
wel.
Nu denkt, ik weet het nog steeds niet, moet je maar eventjes terugspoelen.
Oké, dus gewoon eventjes op WhatsApp, want dan als je het heel spannend vindt, ik zou het zelf doodeng vinden, dan kan je het gewoon weer verwijderen. Als je denkt, nee, wat zei ik nou eigenlijk?
Ja, precies. Het is allemaal.
En doe gewoon het anoniem als je wil. En als je je naam in de podcast wil horen, dan moet je hem wel zeggen. Want anders weten we niet wie je bent.
Ja, we gaan niet een soort van. En dit berichtje komt van. En dit berichtje komt van. Even zelf zeggen. Dat lijkt me nou
zo
handig.
Streng van jou.
Een leuk bericht.
Hallo, Nydia en Marilotte. Vorige maand werd ik 30. Gefeliciteerd. Nydia is 35 geworden.
Gefeliciteerd met ons allebei.
Ja. En dat vierde de overheid door het toesturen van de zelftest voor baarmoederhalskanker. Jij krijgt er ook weer één op je 35ste, Nydia Voorthuizen. Ik blij, want mede door jullie podcast, waarin jullie wel eens bespraken dat vrouwen het niet doen, want hoge drempel, vrouwen, Marilotte. Maar het zo belangrijk het is wel te doen, vond ik het echt fijn dat ik de test kreeg. Hier komt nu een heel verhaal over mijn ervaring met de test. Sorry dat het hier en daar misschien wat too much information lijkt. Kan me niet voorstellen in deze podcast. Maar ik wil me goed uitdrukken en we moeten hierover praten, staat er in hoofdletters bij. Ik wilde snel testen, want ik zou op vakantie gaan en dan kreeg ik mooi daarna de uitslag. Het leek me ook een eitje, staafje erin, staafje op de post en klaar. Als goed opgevoede honingbal wist ik natuurlijk waar ik dat stokje in moest stoppen. Bleek lastiger dan gedacht. Testen deed zeer, maar dat weet ik aan toch te veel stress en haast en gebrek aan ervaring met droog er dingen in stoppen, want ik gebruik geen tampons of cup. Achteraf voelde ik me typisch zo'n vrouw die pijn negeert. Na de test moest ik gelijk plassen en dat was branderig. Maar ook dat schreef ik nog toe aan misschien mezelf bezeerd door te veel gepusht met die staaf. Later op de avond ging ik naar de brievenbus wandelen met een aflevering van jullie op en toen kwam de ingestuurde anekdote aan bod over de SOA-test die een luisteraar in haar plasgat had gedaan.
Bam, bam, bam.
Dun, dun, dun. Ik schrok me kapot en was gelijk bang. Dit had ik volgens mij ook gedaan. Daarom deed het zo zeer. Daarom was het zo branderig. En ook gelijk paniek, want een blaasontsteking lijkt me niet fijn om mee te nemen op vakantie. Later op de avond deed plassen nog meer pijn. In alle paniek heb ik toen de huisartsenpost gebeld. Zij gaven aan, kleine kans dat je dat hebt gedaan, dat is erg pijnlijk, dat werd er gezegd. Maar het had ook heel veel pijn gedaan, dus weet ik veel of dat te veel was. Ze verzekerde me dat het niet gelijk tot een blaasontsteking zou leiden. Om een lang verhaal wat korter te maken, er kwam één keer bloed bij het plassen de volgende ochtend en daarna werd elke keer plassen ietsje minder branderig tot het 2 dagen later wel weg was. In de eerste paniek heb ik wel wat gegoogeld, vooral ook bij de site die je op de kit ziet staan, maar niets over je plasgat, niets over hoe het zou moeten voelen, niets over branderig gevoel bij plassen. Ik voelde me stom. Ik had het eerst even moeten voelen, meer tijd moeten nemen, et cetera. Maar ik dacht ook, het wordt zo makkelijk en foolproof beschreven dat je niet uitgebreid gaat nadenken over dit soort dingen. Ik besprak het ook met een vriendin die aangaf ook te hebben gegoogeld hoe het ook alweer zat met je plasgat en zo. Ik was dus niet de enige die niet goed wist hoe en wat. Inmiddels is de uitslag van de test binnen. Geen HPV gevonden. Maar dus wel een uitslag. Twijfel alom, want is die test wel goed gedaan dan? Ik heb op aanraden van de huisarts contact opgenomen met het informatienummer van het bevolkingsonderzoek. Helaas is het niet mogelijk een nieuwe kit te krijgen. Ik ben nog in overleg met de huisarts of ik een uitschrijkje ga doen. Maar wat de dame van het informatienummer wel zei, was dat het goed was als ik mijn ervaringen op de mail zou zetten. Zodat zij ervaringen met de nieuwe zelftest kan verzamelen. Ik vind het goed dat ze weten, dus ik heb het gelijk gedaan. En toen dacht ik, ik mail ook Dan Money. Want misschien is dit wel iets wat jullie ook een keer kunnen noemen. Ik ben ook wel benieuwd of er meer mensen zijn met dit soort ervaringen met de zelftest. Vooral om mezelf gerust te stellen. Ik heb overigens na jullie brief over de SOA-test niet meer verder geluisterd. Ik was even in paniekmodus en ging diezelfde nacht op vakantie. Dus mochten jullie het in een latere aflevering besproken hebben, dan sorry dat ik er niet bij ben. Ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn enorme mail. Keep up the good work. Jullie hebben mij even heel veel anderen al zo vergeleerd. Lieve groetjes, Laura, een linkshandige honingbal.
Ja, mensen.
Oh mijn god. Ja, ik heb dus net gebeld naar de huisarts.
Ja.
Eindelijk.
Heel goed.
Eindelijk nog
zijn
alsnog.
Allemaal massaal trots op jou.
Bedankt. Alsnog een maand later na mijn verjaardag.
Ja.
En ik wilde dus dat uitstrijkje laten maken. Ook al zeiden mensen de hele tijd tegen mij, doe diezelfde test. Ja. Maar ik dacht, een beetje stok achter de deur en dan doe ik het tenminste. Daar praten de assistenten mij ontzettend naar die zelftest toe. Ja. Dat is denk ik ook omdat huisartsen druk zijn. En ja, omdat ze enigszins de druk op het spreekuur willen verlichten. Snap ik heel goed. Maar zij deed, en ik ga nu ook voor die zelftest. Ik heb hem besteld. Maar zij deed inderdaad ook van, kan niet fout gaan. Ja. Kan niet fout gaan. Ja. En ik wist die SOA-testbrief, dat is ook met een staafje. Ja. Dus ik dacht al, ik weet niet of het niet fout kan gaan.
Het is meer denk ik dat als je hem in de vagina stopt, dat het dan niet fout, dat het dan dus niet zo is van, oh, je hebt het net niet goed genoeg
net niet
langs de rand
genoeg
gehaald. Ja. En dus is de test ongeldig. Ja. Ik denk dat ze meer daarop doelt dan, je zou hem ook in je plasgat kunnen stoppen.
Blijkbaar verwachten ze niet dat je het in je plasgat stopt. Maar het kan dus. Want
het gebeurt
dus nu gewoon
vaker ook waarschijnlijk dan mensen denken.
Dat denk ik ook. Want als wij al 2 brieven hierover krijgen, dan zijn deze mensen zijn niet de enige.
Je bent ook dus echt nooit alleen. Hè? Want mensen denken altijd, ik ben de enige. Nee. En hoe kan ik zo'n fout maken? Mensen maken dit soort fouten, denk ik, dus vrij vaak.
Ja, dat
en
denk
ik vind
ook
het dan zo typisch dat die huisartsenpost dan zegt, nee, die kans is klein. Want dat is heel pijnlijk.
Dat doet heel veel pijn. Ja, het deed toch ook heel veel pijn.
Ja.
En wanneer is het dan genoeg pijn? Hoe moet je dat nou weten? En als jij een branderig gevoel bij je bloed
bij het plassen,
is dat toch een teken dat er
is
iets
genoeg
mis is gegaan?
Maar ik vind het ook heel raar dat ze dan zeggen van, joh, die test, hier is de uitslag. Of je kan toch niet aan de hand van je plasgat testen of je die HPV, of wel?
Nee, dat lijkt me niet, want het zit in je vagina. Het zit toch bij in de buurt van je baarmoedermond en zo.
Ja.
Dat lijkt me dat niet te testen is. Dus heb je wel een uitslag, maar er is geen HPV gevonden. Want hij zat in je plasbuis. Dus dat lijkt me logisch.
Ja, maar goed, ze gaat dus nog bij de huisarts is in overleg over een uitstrijkje daar.
Ik vind het wel heel goed dat je dus je ervaringen eventjes op papier hebt gezet.
Ja.
Want het lijkt me inderdaad goed, ondanks dat je je dus schaamt, wat niet nodig is, om dit soort verhalen op papier te zetten, zodat ze ook bij het bevolkingsonderzoek weten, dit kan gebeuren. Dat is echt, ik bedoel, dat zo'n brief wordt uitgestuurd, zo'n zelftest wordt uitgestuurd naar zoveel mensen.
Ja.
Er zijn mensen die dit gaan doen.
Maar het kan toch ook niet als wij er dus nu 2 brieven over gehad hebben. En zij luistert dus naar onze podcast terwijl ze het net gedaan heeft.
Ja.
Dan moeten er toch nog veel meer mensen zijn die dit dus per ongeluk fout doen. Dat kan toch niet
dat
anders?
Kan niet.
Het zou wel heel toeval zijn als er precies 2 van onze luisteraars de enige ter wereld zijn die dat doen.
Is niet zo.
Nee, dat geloof ik ook niet. Dus nou ja.
Maar heel goed dat je zelftest hebt gedaan. Ik ben ook weer eventjes helemaal gemotiveerd om dit gewoon straks snel te fixen.
Ja.
Maar niet te snel, want je moet je tijd nemen. Ja, dat zei de assistenten wel. Je moet er wel eventjes de tijd voor nemen.
Ja.
Niet even snel.
Nee, en dat is bij allebei de brieven was dat zo. Even
snel. Nee, dus
mensen,
dat moet je niet doen. Rustig aan.
Ja. Tijd voor een bericht van onze sponsor, energieplatform Van de Bron.
Mijn eigenste energieleverancier.
Ja. Ik zit er al jaren. Ja. Groene energie for the win.
Helemaal eens, maar een vraag. Ja. Weet jij hoe ze energie leveren op het moment dat er bijvoorbeeld geen wind is of zon is? Of dat er veel te weinig wind of zon is?
Nee.
Nou, dan moeten gas- en kolencentrales extra bijstoken om aan de energievraag te voldoen.
Hmm. Ja, dat klinkt logisch, maar
Ja, I know. Want dan denk je, ik heb groene stroom. Holla die. Maar dat is dus niet altijd mogelijk. Groene energie is vooralsnog dus nog niet op te slaan. Dus als er te weinig van is, maar de energievraag is hoog, dan moet er alsnog fossiele brandstof gebruikt worden.
Ik kan niet wachten tot het dan wel een keer eindelijk opgeslagen kan worden.
Nou, ik denk dus Van de Bron ook niet. Die kan ook niet wachten. Maar ze proberen wel oplossingen te bedenken. En wat ze nu voor je hebben is de groene stroomvoorspeller.
Oh.
Ja, en die laat voor vandaag en morgen zien hoeveel groene stroom er waarschijnlijk zal worden opgewekt. En zo krijg je...
Ja, ik moest ervan niezen.
Ja, gezondheid.
Het hele verhaal, bedankt.
Ja. En zo krijg je inzicht in wanneer er groene energie in overvloed is.
Ja.
En daar kan jij dan weer mooi op inspelen door juist dan je wasmachine aan te zetten of de vaatwasser te laten draaien.
Oké. Dus dan heb je ietsje meer invloed op of je daadwerkelijk groene stroom verbruikt.
Ja.
Nice. Want ik let al een beetje zo op die daluren en zo. Maar dit is dan eigenlijk nog beter, want daluren gaat meer om geld. Maar dit is meer om groen.
Ja, dit is om groene energie. Ja. En dan kan je zo precies zo'n piek zien wanneer er een piek is in wind of zonne-energie. Ja.
Amazing.
En als je een dynamisch energiecontract hebt bij Van de Bron, waarbij je altijd de markt prijs van de energie betaalt, dan is het dus ook voor je portemonnee prettig, want groene momenten zijn ook vaak de voordeligste momenten.
Waar vind ik die groene stroomvoorspeller?
In de app van Van de Bron.
Nou, die heb ik.
Ja, ik ook. Dat is heerlijk. En we zijn er al zo verslaafd aan. En voor wie nog geen klant is bij Van de Bron, je kunt de groene stroomvoorspeller gratis inzien in de Van de Bron elektrisch rijden app.
Oké. Okay. Nou, ontdek de slimme energieoplossingen van de Bron op vandebron.nl. Marilotte, dat ben jij.
Ja.
Jij dook in de no van deze week. Alles is een no lately. Is dit al het moment voor de zure feministe jingle? Ik zei nog maar één woord en ik heb het gevoel dat die nu al moet komen.
Ik denk het wel.
Ja.
Doe maar.
Gut, oh, gut, oh, gut, oh, gut. Zo kan hij wel weer. Zure feminist.
Zo kan hij wel weer.
Zo kan hij wel weer.
Ja, sorry mensen, maar de afgelopen weken...
Ja.
We mogen wel even zure feministen zijn.
Gaat maar door.
Ja, oké. Okay. Maar jij hebt dus ook nog eens een no.
Ik heb er eentje, ja, ook nog eens, ik heb er eentje uitgelicht. Want ja. Laten we het eventjes hebben over de klimaatmars.
Ja.
Want afgelopen zondag, 12 november, was de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid.
Ja.
En daar waren 85.000 mensen.
Dat is veel.
Dat waren veel mensen.
Ja.
Ik weet nog, want ik was er nu niet bij. Jij hebt de staartje meegepakt.
Ja.
Op het museumplein.
Museumplein, ja.
Maar ik weet nog dat ik in 2019 was ik er. Daar waren 40.000 mensen. En toen vond ik het al zoveel. Ja. En nu waren er dus meer dan het dubbele. Ik vond dat amazing.
Ja.
Dat ten eerste. Love to see it. Nou, maar zoveel mensen. Helaas ook zoveel verschillen. Of tenminste, er gebeurde wat.
Mm-hmm.
En dat werd pijnlijk duidelijk tijdens het podiumprogramma op Museumplein. Daar heb jij wel een beetje van meegepikt.
Ja.
Pikt. Een van de sprekers, activist Sahar Shirzad, die sprak zich uit tegen genocide in Palestina.
Ja.
En zij gaf het woord aan de Palestijnse activiste Sarah Ragdan. En die zou toen de o zo gevreesde woorden "From the river to the sea, Palestine will be free" hebben uitgesproken. En toen werd haar microfoon door de organisatie uitgezet.
Ja.
Ja. En ik wil het zo meteen nog eventjes hebben over de leus.
Mm-hmm.
Want daar is veel over te zeggen. Maar ik kan dus op beelden ook eigenlijk alleen maar zien dat ze zegt free, free Palestine.
Ja, dus jij hebt niet gevonden dat zij die woorden
ik
überhaupt
kan het niet
gezegd
vinden.
Heeft.
Nee. En jij hebt dat niet gehoord?
Nee, ik kwam dus, handig misschien voor de mensen om te weten, toen was dit al gebeurd. En wat er zo meteen nog gaat gebeuren, daar was ik dus wel
bij.
Ja. Maar
dit
had ik gemist, ja. Inderdaad. Ik was te laat.
Nou, ik kan het niet vinden, maar het staat in meerdere krantenberichten dat ze dat zou hebben gezegd. En dat naar aanleiding daarvan die microfoon uitgezet is.
Mm.
Door de organisatie.
Ja.
Goed, oké. Okay, nou, hoe dan ook. Microfoon uitgezet door de organisatie van de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat het de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid heet.
Ja.
En daarna zijn Sahar en Sarah naar Greta Thunberg gegaan. Want zij was er, zij liep mee. Dat was helemaal groot nieuws.
Ja.
En zij zou ook op het podium stappen om een speech te geven.
Mm-hmm.
En Greta heeft hen vervolgens het woord gegeven.
Ja.
Wat vet is.
Ja, dat vond ik amazing.
Ja, zodat zij hun speeches konden afmaken. En dat deden ze toen ook. Maar toen Greta daarna zelf haar speech gaf, kwam er een man in een gifgroen jasje het podium oplopen.
Van Water Natuurlijk.
Inderdaad, hij had een jasje aan van de
politieke
grootste
partij.
Waterschappartij van Nederland.
Ja, maatschappartij, ja.
Een politieke partij. En Water Natuurlijk is van onder andere D66, GroenLinks en Van Volt. Hij kwam het podium op, ratste de microfoon uit Greta's handen en riep: "Ik kom hier voor een klimaatmars, niet voor een politieke bijeenkomst."
Ja, political view, not for a political view.
Political view.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ik krijg daar kortsluiting van.
Ik ook. Ik zei ook hardop: "Yo." Het toen is... ik daar in het publiek stond van: "Wat gebeurt hier nou?
Hoe
Waar
kun
kijk
je...
ik naar?"
Eén, je hebt een jasje aan van een politieke partij. Dus
ja.
Blijkbaar vond je deze bijeenkomst politiek genoeg om je jasje van de politieke partij
aan te doen.
Water Natuurlijk aan te doen.
Ja.
Dat ten eerste.
Ja.
Maar hoe kun je klimaat en politiek los van elkaar zien?
Dat is zo raar. Dat mensen dat los van elkaar zien. Het is politiek. Het hele ding dat we in deze shit zitten, dat komt door politiek, door de keuzes die daarin gemaakt zijn.
Je kan niet zeggen klimaat is een neutraal onderwerp.
Het is meer, je zou kunnen zeggen het is neutraal als in het gaat ons allemaal aan.
Ja.
Of je links, rechts, whatever bent, iedereen heeft ermee te maken. Dat snap ik wel. Maar wat je ermee gaat doen vervolgens en hoe het tot stand gekomen
ja,
is vooral... Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met keuzes die daarin gemaakt zijn.
De wortel
zijn.
Van de klimaatcrisis, zeg maar aan de basis daarvan liggen politieke keuzes.
Ja.
En hoe we het op gaan lossen of hoe we eruit komen, dat gaan we ook doen met politieke keuzes. Ik kan eigenlijk weinig bedenken wat minder politiek is dan klimaat.
Ja. Ja, het wordt nu net gedaan alsof het een soort van zomaar komt.
Ja, zo van, oh shit, nou, er komt de klimaatcrisis aan.
Dat is per ongeluk, daar hebben wij verder geen enkele hand in gehad.
Maar we gaan het nu oplossen of zo. En als het, nou, goed, maar hoe de staat van deze wereld eraan toe is, qua natuur, qua ecosysteem, qua smeltende ijskappen, het is bij uitstek politiek. En wat er, ja, kijk, we gebruiken als aarde te veel.
Ja.
We vragen te veel van de aarde. Overshoot days, elk jaar, komt elk jaar vroeger. Dat is als we als wereld, zeg maar, eigenlijk alle grondstoffen hebben gebruikt wat de aarde ons dat jaar kon geven. Dat is dit jaar op 2 augustus.
2 augustus al, hè, mensen.
I know, dus dat is echt al lang geweest. En met we, want ik zeg dan we gebruiken te veel, maar met we bedoel ik dan rijke landen.
Ja.
Zoals Nederland, rijke Europese landen en ook ontzettend de VS.
Ja.
En uiteindelijk gaat het altijd om macht en om geld.
Ja.
Het is kapitalisme. Meer, meer, meer. Kopen, kopen, kopen. Goeie, goeie, goeie. Hebben, hebben, hebben. En dat allemaal ten koste van de aarde. En ten koste van de mensen die leven op de plekken waar die kostbare grondstoffen zijn.
Mm-hmm.
En je kunt de klimaatcrisis en het onderwerp klimaat gewoon niet loszien van kolonialisme.
Nee.
Van oorlog en van geweld. Van de zogenaamde ingewikkelde conflicten in bijvoorbeeld Palestina. Maar ook in een land als Congo. Want daar lezen we nu minder over. Af en toe zie je daar een nieuwsbericht over verschijnen. Maar daar wordt de bevolking en de natuur ontzettend slachtoffer van geweld. En daar draait het ook allemaal om geld. En het staat gewoon niet los van ons.
Daar gaat het ook om spullen, grondstoffen voor telefoons en zo, toch?
Er zit,
of batterijen?
Je hebt zeg maar, want kijk, je kan, wat we natuurlijk de hele tijd zeggen is, oké, we moeten onze CO2 verminderen. Dat is een soort van algemene consensus.
Ja, dat is heel erg zo het Nederlands ding, toch? Ja. Nederlands perspectief.
Het Nederlands perspectief, of in ieder geval het rijke landen perspectief.
Ja.
En dan is de oplossing die dan wordt aangedragen is, oké, nou, we moeten allemaal elektrisch gaan rijden.
Ja.
Maar ja, voor die batterijen, voor accu's, voor elektrische auto's, heb je dus bijvoorbeeld kobalt nodig.
Mm-hmm.
En kobalt komt maar op een beperkt aantal plekken ter wereld voor. En naar schatting wordt 2/3 van de kobalt gewonnen in de Democratische Republiek Congo. En daar is al, nou, in ieder geval sinds 1997 shit aan de hand. Mm-hmm. En dat komt allemaal neer op onder andere die grondstoffen zoals kobalt die daar in de grond zitten. En dat rijke landen er eigenlijk wel gewoon best wel wat belang bij hebben. Of het eigenlijk wel chill vinden hoe de status quo nu is. Dus al die mensen die slachtoffer worden van geweld. Mm-hmm. Want ook veel seksueel geweld wordt daar als oorlogswapen gebruikt. Er zijn 7 miljoen mensen op de vlucht.
Ja.
En het is daar ook echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar omdat daardoor bijvoorbeeld de grondstoffen redelijk betaalbaar blijven.
Ja.
En dat is echt, dit is een ingewikkeld onderwerp. Als je gaat lezen over Congo, het is ingewikkeld in de zin van hoe alles in elkaar grijpt. Mm. En alle rebellengroeperingen die daar aan de macht zijn. En wie waar belang bij heeft. Mm. Dus dat zou ik nu niet kunnen uitleggen. Maar bottom line is, rijke landen hebben er baat bij dat er daar shit aan de hand is.
En rijke landen komen gewoon weer spullen halen. Zoals ze altijd overal willen profiteren en halen.
Ja.
En slopen.
Ja.
En bomen kappen. En natuur verkloten.
Ja.
En dieren uitmoorden. Mensen uitmoorden.
Ja,
want dat is
precies
wat er gewoon de hele tijd aan de hand is.
En die energietransitie waar we het altijd over hebben. Dat kan echt alleen maar als je zegt, kolonialisme moet ook stoppen. We kunnen niet meer gaan halen in andere landen. In landen waar mensen armer zijn. Of maar mensen. We kunnen niet ten koste van andere landen onszelf rijker maken en dan doen alsof
en
we het goed
erkennen,
doen.
Of dit dus zien, dat is dus voor sommige mensen een totaal nieuw iets.
Ja.
En kijk, wij zijn all voor een mens mag dingen leren, hè?
Ja.
Dus als jij daar in het publiek staat en je denkt, nou,
what
dit
fuck?
Snap ik eigenlijk even niet, deze link die hier gemaakt wordt. Waarvan ik trouwens denk, genocide altijd goed. Als daar mag altijd aandacht voor. Maakt me niet uit waarvoor. Devika, die had geloof ik, Devika Partiman van Stemvrouw, had een tweet geplaatst van, al was het, geef haar elastiekjes aan mensen met ADHD protest. Dan ook daar had je iets over genocide mogen, moeten, kunnen zeggen. Want overal moet dit gezegd worden.
Ja, en also, het staat gewoon, je ziet een genocide gebeuren voor je ogen. Het is alles waar we op dit moment mee bezig zouden moeten zijn. Dus als je iets anders doet, kan je op zijn minst even aandacht besteden eraan.
Maar even dus los daar. Want er is dus ook echt een link met klimaat. Dus, maar precies. Stel je staat er dus in het publiek en je denkt, nou, ik snap dit eventjes niet. Dan kan je natuurlijk ook denken, joh, laat ik daar even op reflecteren later. Laat ik misschien eventjes daar wat over lezen. Of daar eens met mensen over praten. Van, hey, hoe zit dat nou? Maar nee, deze man die stormt het podium op. En die grist gewoon die microfoon uit haar handen om iets daarin te gaan schreeuwen.
Dat vond ik ook echt zo, ja.
Ik vind het echt een voorbeeld van iemand die dan hier zo'n beetje, ja, groene energie, ja, windmolens en verder punt of zo. En dat is het dan. Ja. Nee, dat is het helemaal niet.
Nee, het gaat echt veel. Je gaat het ook niet oplossen met windmolens. Misschien in Nederland dat het dan, maar ja, ik bedoel, uiteindelijk is het een probleem van de hele wereld. En als jij als Nederland, groene energie, daar gaan we het niet mee redden hoor.
Ja, maar ook gewoon dat hele tijd dat land toe-eigenen.
Ja.
En ook de inheemse bevolking op heel veel plekken. Zorgt de inheemse bevolking voor de natuur.
Precies, op 80%.
80%, ja. En hebben ze dat dus... Ze weten gewoon heel goed van, nou, dit is de manier waarop je met de natuur omgaat. Met de natuur leven.
Ja.
Maar wat komt Nederland doen? Of landen als Nederland? Die komen halen. Ja. Geen enkel respect voor de natuur.
Alles kapot maken.
Dus ook ervoor zorgen dat de inheemse bevolking... gewoon de manier van leven kwijtraakt. Ook bijvoorbeeld die enorme aantallen bisons die vermoord zijn in in de USA. Alweer een aantal jaar geleden. 50 miljoen geloof ik. Ook om de inheemse bevolking gewoon kapot te maken.
Ja.
En te zorgen dat zij niet meer kunnen leven zoals zij altijd konden leven. Zodat ze weer dat land kunnen toe-eigenen.
Ja, en
dat soort shit...
Ja.
De hele fucking tijd.
En dat heet de tactiek van de verschroeide aarde. Of de oorlogsvoering van de verschroeide aarde. En dat betekent, en dat is wat rijke, machtige landen veel doen.
Ja.
Is gewoon alles kapot maken. Ja. Zodat de bevolking, de oorspronkelijke bevolking, geen reden heeft om daar te zijn.
Om nog te blijven.
Ja, omdat alles kapot is gemaakt.
Ja, en dat zie je dus nu ook in Gaza.
Precies, dat is precies wat er gebeurt. En we hadden het er met Esha Guy Hajjaj al over. Die was te gast in onze aflevering over Palestina. Hoe het nou precies zit, ook met de belangen rondom een bezet en onderdrukt Palestina. En hij zei toen ook, er zijn... eigenlijk maar weinig landen, of misschien wel geen landen behalve Palestina zelf, die belang hebben bij een vrije Palestina. VS heeft er gewoon echt heel veel belang bij dat Israël daar de macht heeft. Ik las ook dat er gasvelden zijn in de oostelijke Middellandse Zee. Dat is dus aan de kust daar ook, bij Gaza, waar Israël dan ook allerlei vergunningen en weet ik het, een handel in doet en zo.
Ja.
Dus zeg maar, er zijn ook hier belangen. Het zijn ook altijd, wij als rijke landen komen shit halen daar en sluiten onze ogen of zeggen wel van, nou ja, weet je, je moet niet genocide plegen. Maar we noemen het niet eens genocide,
nee,
volgens mij.
Nee.
Dus je moet wel, je hebt recht op zelfverdediging, maar wel even uitkijken voor gewone burgers. En dan vervolgens gebeurt er helemaal niks.
Ja. Dus ook in Gaza zijn er toch heel veel olijfbomen weggehaald. Ja. Is er gedoe met water, toegang tot water. Zeg maar ook echt, gewoon echt klimaatgerelateerde dingen.
Ja.
Het werd gewoon wel weer pijnlijk duidelijk. Ja, hoe die witte Nederlandse blik op de klimaat, op klimaatverandering, daar mist gewoon een heel groot deel qua kennis.
Ja. Nou, waar wij ook nu veel naar refereren, is een heel goed stuk van Chihiro Geuzebroek, wat we hebben gelezen. Die heeft een heel goed stuk geschreven over hoe klimaat en de kolonialisme op elkaar ingrijpt.
Ja.
Ik las dat stuk. We zullen hem ook eventjes linken in de show notes. Maar ik dacht, ik weet nog zo weinig. Mm-hmm. Ik weet echt zo weinig hiervan. Maar het is zo waar. Het is echt de wortel van hoe de aarde er nu aan toe is. En in dat stuk stond ook, hoe vervuilend oorlog zelf is.
Ja, want daar hebben we het dan nu nog niet eens. Dat is nu nog niet eens genoemd.
Nee, want er staat: het Pentagon is 's werelds grootste institutionele gebruiker van aardolie. Slechts één van de straaljagers van het leger, de B-52 Strato Fortress, verbruikt in 1 uur ongeveer evenveel brandstof als de gemiddelde automobilist in 7 jaar.
Nee, 7 jaar?
In 1 uur. En dan lees je de hele tijd. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel aardolie een F-16 of zo. Maar dan heb je van Nederland stuurt 36 F-16. En dan denk ik, oh my god, het is echt. Want gewoon.
Ja, maar sowieso toch al die explosies,
joh,
alles.
Echt.
Ja.
Het is echt.
En gewoon
mogelijk.
Verwoesting dus van land en van natuur en van mensen.
Ja, en dat het allemaal. Dat zou gewoon. Dat op zichzelf, dat zou gewoon veroordeeld moeten worden. En sancties en weet ik het. Ik
maar Giro die schrijft toch ook van, ja, ik ben ook gewoon nog nooit uitgenodigd om te spreken op zo'n mars.
Nee.
Terwijl zij dus dat perspectief van decolonie, ik kan dat niet uitspreken.
Decolonisatie.
Ook als ik het zeg, denk ik kan het niet uitspreken en dan ga ik juist in de mist.
Ja.
Decolonisatie, dat ze daarover komt spreken, vanuit inheemse bevolking kan spreken, want zij heeft zelf ook roots daar liggen. En mensen die willen dat niet horen.
Nee, want mensen zijn gewoon, ja, CO2.
CO2,
ja,
windmolens. Gezellig, gewoon leuk, gewoon fun. Ik kom hier gewoon voor de leuk naar dit protest.
Ja, terwijl echt, goed, dit verhaal dus.
Ja.
En wij willen ook heel graag een aflevering maken over kolonialisme en ecofeminisme en klimaat. Want ja, ik weet dus nog zo weinig. Wel alvast een tip, die gaf jij mij dit boekje.
Ja.
Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron. De auteurs zijn Vilsan Osman, Dirk Holemans en Marie-Monique Fransen.
Ja.
En daar spreken de auteurs over de economie van het genoeg. En dat vond ik heel mooi.
Ja.
En dan dat houdt in een eerlijke verdeling qua toegang en gebruik van grondstoffen binnen de grenzen van de planeet. Net als een eerlijke verdeling van de uitstoot aan broeikasgassen. En het uitgangspunt is dus voldoen aan de behoeften van een bepaalde gemeenschap kan nooit ten koste gaan van een andere gemeenschap.
Ja, en dat is dus nu de hele tijd zo.
Dat is de hele tijd aan de hand. De wortel van de klimaatcrisis ligt in kolonialisme, expansiedrift, in kapitalisme. En het is juist belangrijk om dat te erkennen. En om activisten die zich hard maken voor rechtvaardigheid in landen die zo ontzettend de dupe zijn van het Rijke Westen aan het woord te laten en naar ze te luisteren.
Ja.
En niet hun microfoons af te sluiten.
Precies.
En uit hun handen te trekken.
Ik moet trouwens ook zeggen, want er waren dus mensen die wegliepen na de speech van Sahar. Wat ik ook heel pijnlijk vond om te zien. Maar ik moet ook zeggen, er waren ook echt wel mensen met borden met decolonize. En zeg maar, want er zijn echt wel mensen. Het is echt niet zo dat 85.000 mensen dit niet weten. Er staan ook mensen tussen die het wel weten.
Ja.
Dat ik toch even dat gezegd wil hebben.
Nee, maar goed. Het
gaat is
ook
niet
vooral
volledig nieuw. Dus maar dat zegt dus ook iets over de water natuurlijk, meneer.
Ja.
Zo van, ja, jij kan het wel er niet mee eens zijn. Maar het is voor heel veel mensen wel ook gewoon
duidelijk.
Hele duidelijke.
Ja, en het
normale
zou
kennis.
Dat we nu natuurlijk zitten te preachen voor de eigen parochie. En dat mensen denken, ja, natuurlijk, dat kan.
Ja, ja.
Maar we kregen één vraag hierover in de DM. Dus ik dacht,
oh ja, nou kijk.
Het leeft blijkbaar wel.
Ja.
Nou ja, en we zullen er gewoon echt aan moeten
wennen. Maar dat een microfoon wordt uitgezet van een spreker.
Vanuit de organisatie.
Ja.
Dat vind ik, want het is een spreker die was uitgenodigd zelf.
Ja.
Dat vind ik zo. Dat is zo bizar. En je noemt jezelf de Mars voor Rechtvaardigheid.
Ja.
Dan dat klopt niet.
So much voor vrijheid van meningsuiting ook. Hè?
Maar goed, bottom line, we zullen er echt aan moeten wennen dat het minder wordt. En dat wij met minder moeten doen.
Ja.
En om te zorgen dat de lasten en de lusten eerlijk verdeeld zijn.
En wil je dan ook nog even iets over die leus? Want dat zei je net.
Dan nog even over die leus.
Ja, want daar zei jij net over, daar kom ik op terug.
Ja, dus.
Kom jij daar eens even
op? We gaan daar even op terugkomen. Over die leus is veel te doen.
Ja.
Ja, de microfoon werd dus uitgezet bij Sarah Ragdan door de organisatie van de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Burgemeester Femke Halsema noemde de leus ontoelaatbaar.
Ja.
Frans Timmermans had het over volkomen ontoelaatbaar. Je krijgt de indruk dat deze leus echt iets verschrikkelijks is.
Ja, ik had geen idee. Dat
ik
dit ook
niet.
Maar enigszins. Ik zijn ook al menig protesten.
Waar ik dit heb geroepen.
Maar ook zeg maar voor 7 oktober. Ik had geen idee.
Jarenlang eigenlijk al. Gewoon op allerlei demonstraties wordt het al geroepen. En ik roep dat ook. En het ding is, ook als je het gaat googlen van wie gebruikt deze leus, waar komt het vandaan?
Ja.
Kom je eigenlijk tot de conclusie dat het door allerlei partijen wordt gebruikt.
Mm-hmm.
En het argument nu, waardoor het dan zeg maar verboden zou moeten worden, waardoor microfoons worden uitgezet, waardoor bijvoorbeeld Kamervoorzitter Vera Bergkamp zegt dit kan niet. Toen Sylvana Simons wilde praten over de leus, notabene gebruikt door Benjamin Netanyahu zelf.
Zij wilde Netanyahu quoten. Ze zei ik quote Netanyahu from the river. En toen wilde ze haar zin afmaken en dat mocht niet.
Nee.
Haar microfoon wordt uitgezet. Zij probeerde nog te zeggen van ik ben Netanjahu aan het quoten. Maar dat had,
daar had geen zin.
Had
nee.
Bergkamp geen boodschap aan.
Nee.
Dus wat Sylvana daar precies wilde zeggen?
Bergkamp die ging ervan uit dat zij die leus wilde gebruiken. Waarschijnlijk wilde Sylvana Simons verwijzen naar de grondbeginselen van de partij van Netanjahu.
Ja.
Waarin staat dat Israël recht heeft op alle grond van de river to the sea. En dat dat allemaal Israël toebehoort.
Dat is onderdeel van hun grondbeginsel.
Onderdeel van hun grondbeginsel. Maar goed, Bergkamp dacht waarschijnlijk, dit is die vreselijke leus en we gaan hem nu uitzetten.
Ja.
Nou, die vreselijke leus. Het idee is dus nu van ja, deze leus wordt omarmd door terreurgroepen zoals Hamas en de islamitische jihad. En daarom kan je het niet zeggen.
Ja.
Want het roept op tot haat en tot het volledig willen uitwissen van Israël en het willen doden van de Joden. En het roept op tot genocide.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die zeggen nee, dat is helemaal niet zo. Het roept op tot vrijheid.
Vrijheid voor Palestijnen.
Ja, en ik denk, zeg maar, dat ik zelf...
Dat is ook altijd hoe ik het heb gezien.
Ja,
en hoe ik het...
Ja. Ik ook. En ik zie het zelf de leus dus als niet een oproep tot genocide, maar als een oproep tot een eind aan de apartheidsstaat.
Ja. Ja.
Israël. Want op dit moment, en hier hebben we het eerder over gehad, wordt een complete bevolkingsgroep gezien als tweederangs burgers.
Ja, ja.
Mensen hebben geen stemrecht, kunnen niet vrij reizen. Alles wordt voor ze bepaald. Niks kunnen ze zelf doen, want ze hebben geen recht. En dat is niet oké. Okay. Dat is een apartheidstaat en daar moet een einde aan komen. En ik denk dus ook, bedoel, als je dat doortrekt naar oké, alle Palestijnen moeten vrijheid hebben, dan kan Israël, zoals Israël nu in elkaar steekt, niet meer bestaan. Nee, want, en dit is mijn theorie dan, als je 2 miljoen Palestijnse mensen in de Gazastrook, 3 miljoen op de westelijke Jordaanoever en volgens mij nog 1,5 miljoen in Israël zelf, allemaal evenveel rechten geeft als de Israëlische burgers, gaan zij natuurlijk niet stemmen voor een apartheidstaat.
Nee.
Dus er moet een andere regeling komen. En dat lijkt me heel erg logisch en goed en fijn als iedereen in vrijheid kan leven daar.
Ja.
Dat betekent niet alle Joden moeten dood.
Nee.
Ik kan daar gewoon eigenlijk niet bij als je het zo interpreteert.
Ja, nou ja, misschien dat mensen hem echt oprecht zo gebruiken. Dat kan, dat weet ik niet.
Ja, dat kan. En je kan dat nooit weten. Als je bij een pro-Palestina demonstratie staat en er is iemand die hem zo gebruikt, ja, dat kan.
Ja, maar ja, ik heb ook borden gezien bij pro-Israël demo's waarop staat Israël finish the job. Dat vind ik een vrij heftige oproep tot genocide.
Ja.
En zo heb ik op protesten. Ik vind dat wel lastig dat je er hoeft één iemand met een bordje te zijn of één iemand een bepaalde...
En dan is het meteen alles.
Ja, ik zie die leus niet zo. Er is ook geoordeeld toch door...
In augustus is er uitspraak geweest van de rechtbank dat deze leus niet wordt gezien als opruiend of haatzaaiend.
Ja, en dat wil niet zeggen dat er geen antisemitisme is, hè? Ik bedoel, dat mag heel duidelijk zijn dat er is.
Dat dat er is, maar...
En dat dat niet oké is.
Ja.
En dat Joodse mensen zich onveilig voelen. Dat ze met bedreigingen te maken hebben. Dat kinderen niet meer gewoon naar school kunnen. Dat allemaal aan de hand is, dat is natuurlijk uiteraard verschrikkelijk.
Niet
en daar
okay.
moet
en
ook
daar moet...
aandacht naartoe.
Ja, en daar moeten we ons tegen verzetten. En daar moeten we ons over uitspreken.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat deze leus verbieden of zo, dat niet...
Nee.
Want dat in de kern, voor heel veel mensen, heeft het niks te maken met een oproep tot genocide.
Moord, nee,
plus,
helemaal niet.
Wat ik dan dus wel... Kijk, je ziet nu ook experts van de Verenigde Naties zeggen nu dat er... Die hebben het nu over een beginnende genocide in de Gazastrook.
Ja.
En wij zeggen al de hele tijd, er is een genocide gaande.
Ja.
Er is daadwerkelijk een genocide gaande in de Gazastrook.
Ja.
En ik vind het dan dus heel lastig dat mensen over deze leus, die dan zogenaamd zou oproepen tot een genocide, zich daar wel
dat
heel druk over
vind
maken.
Vind ik dus ook lastig, omdat Israël op dit moment aan het aanvallen is. En daardoor zie ik, Israël is de agressor. En ja, ik vind het heel lastig.
Ik ook.
Ik zag ook wel mensen tweeten van, nou ja, als mensen het onprettige leus vinden, dan zal ik het niet meer gebruiken. Daar reageerden andere mensen weer op met, ja, je kan het ook vergelijken met, iemand zegt Black Lives Matter. En dan zegt iemand, nee, dat kan je echt niet zeggen. All lives matter. Daar ben ik het dus ook niet mee. En dat is een beetje, zo vergelijk ik het een beetje.
Ja.
Oké. Ik denk ook niet, het is ook niet dat wij nu een soort van zeggen, en het moet kunnen, of nee, het is niet oké. Of zeg maar, ja, ik... Ik heb het echt nooit zo bedoeld. Ik denk heel veel mensen niet. En op een of andere manier wordt het dan toch ook weer een soort gedraaid van... Dit is het pure haat.
Ja, ja. En wat ik ook nog even wil zeggen... Ik volg een account op TikTok waar ik heel veel van leer over Palestina. En die persoon... Ik zal eventjes, ik ben de naam van het TikTok-account natuurlijk alweer vergeten. Dus ik zal die even in de show notes zetten. Maar die zei ook, ja, er werd aan mij gevraagd. Maar hoe, als Palestina dan vrij is, hoe beschermen we dan de Israëlische mensen, de Joodse mensen, tegen de Palestijnen?
Ja.
En dat, zeg maar, er is dan een soort, dus een soort angst.
Ja.
Dat zit dan ook in die angst van, oh, dit is een oproep tot genocide.
Ja.
Een angst dat de Joden of Israëlische mensen slachtoffer worden dan van de Palestijnen.
Ja.
Als die allemaal vrij zouden zijn.
Ja, zoals ze mogen gaan en staan waar ze willen.
En toen trok deze persoon ook de vergelijking met het slavernijverleden. Toen, toen dat werd afgeschaft in Amerika, was de reactie van de witte mensen, ja, maar hoe moeten we onszelf dan beschermen tegen deze vrije zwarte mensen nu?
Ja.
En want ze waren heel bang voor geweld en bang voor seksueel geweld ook. We moeten de vrouwen beschermen, de witte vrouwen.
Ja.
En uiteindelijk was die angst dus ongegrond. Het was ook niet zo dat er buitensporig veel geweld vanuit de zwarte gemeenschap op de witte gemeenschap was. Sterker nog, het was andersom.
Tuurlijk, ja.
Want dit was ook in de tijd, toen met de afschaffing, de tijd dat de Ku Klux Klan bijvoorbeeld werd opgericht. Ja. Dus uiteindelijk is het zeg maar een soort van die angst van hoe moeten we hier ons tegen beschermen. Terwijl die angst is ongegrond. Dat blijkt ook uit de geschiedenis.
Ja.
Mensen zijn dus bang voor wat ze andere mensen zelf aandoen.
Dat ze dat terug gaan krijgen.
Ja.
Ja.
Ja, want je doet iemand ook echt iets heel
maar
kuts
aan. Maar zoals
de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Ja, nou ja, dat is het.
Ja.
Ja. Free Palestine.
Free Palestine. Een sponsorbericht van de toneelmakerij en hun nieuwe theatervoorstelling Patchwork Girl.
Zouden de luisteraar Jantine Jongevloed nog kennen, denk jij?
Tuurlijk!
Ja?
Ja, natuurlijk!
Ik denk het ook.
Ze was dit jaar nog bij ons te gast over haar boek Soms wil ik een kind. En in 2020 was ze er ook over haar ervaring met online seksueel geweld en trollenlegers. Want Jantine was 16 toen iemand haar naaktfoto's online zette. En de strekking van haar omgeving was zo'n beetje, het is je eigen schuld, ga je schamen.
Ja, en ze schreef er in 2020 een prachtstuk over in Volkskrant Magazine en later ook nog een boek. En nu is haar verhaal gebruikt als inspiratie om er een theatervoorstelling van te maken, genaamd Patchwork Girl.
Ja, en met deze performance worden de vastgeroeste gendernormen in onze maatschappij aangekaart. Want met sexting zelf is natuurlijk niks mis.
Nee.
Dat is normaal.
Ja.
Maar het doorsturen, dat is fout.
En in de voorstelling wordt het personage Patchwork Girl via AI leven ingeblazen. Patchwork Girl is een virtueel meisje dat als lokmateriaal dient. En ze belichaamt de stereotype cishet mannelijke fantasie. Maar dan, ineens, begint ze haar mond open te trekken.
Ja, en wat zijn dan de reacties als deze meid zich niet langer aan de ongeschreven regels houdt van hou je bek? Je gaat het zien in de voorstelling.
Kom kijken. Van 28 november tot en met 3 december bij de Waag in Amsterdam.
Ga naar de voorstelling Patchwork Girl op toneelmakerij.nl voor kaarten. En let op, tot en met 22 november 2023 krijg je met de code Empowerment tot €2,50 korting op volwassen tickets met een max van 4 kaarten. En nu komt er eventjes iets waarbij je heel goed moet opletten. Empowerment met een extra E. Dit is per ongeluk een foutje. Het kan niet meer aangepast worden. Empowerment. Het staat ook in de show notes.
Het is om de mensen scherp te houden,
precies,
zeg
ja.
maar. Als je
ja,
die
ja.
korting wil, dan moet je opletten.
Ja.
Ja, het is met de code Empowerment
ja.
is een volwassen kaartje maar €10.
Wees er snel bij, want ik zag al een uitverkochte voorstelling voorbij komen.
Ja, toneelmakerij. www.vandeweekpodcast.nl. Dan door naar de yes. Heb jij nog een knaller voor
een ons? Een knaller! Nou, ja, eerst eventjes een heel klein lichtpuntje.
Een heel klein lichtpuntje, mini, niet met het blote oog waar te nemen.
Niet met het blote oog waar te nemen. Ik ben bovendien bang dat het ook nooit een stralende ster gaat worden. Maar ik wil het toch even noemen. Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid van GroenLinks PvdA, heeft als laatste politieke daad, want ze gaat stoppen na de verkiezingen, een initiatiefwet ingediend om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
And we love it.
And we love it.
Ja.
Het is gewoon altijd goed als er aandacht voor is, want abortus zou geen misdaad moeten zijn. Abortus is, say
zorg.
It with me, zorg, inderdaad. En zowel degene die dus de abortus krijgt als degene die hem uitvoert, die zou niet gecriminaliseerd moeten worden op geen enkele manier. Dat zou gewoon niet in het hoort gewoon niet in het strafrecht thuis. Nou, eerder dit jaar werd er al een manifest opgesteld en ook ondersteund door onder meer het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen en allerlei mensen die hebben daarvan gezegd van ja, we zijn het hiermee eens. En gynaecoloog en een van de opstellers van dat manifest, Sanne van der Kooi, die gaf toen de volgende argumenten in een interview aan Medisch Contact. Want je zou misschien kunnen denken van ja, maar wat maakt het nou uit? Dat het erin staat.
Ja, precies.
Nou, hier even wat argumenten van Sanne van der Kooi.
Mm-hmm.
Doordat het in het wetboek van strafrecht staat, abortus, dus tussen misdrijven, dus heb je over misdrijf van verkrachting, mishandeling, daar in dat rijtje, wordt de indruk gewekt dat de medische verrichting dus een criminele zaak is. En dat houdt het stigma op abortus in stand, waar we nog altijd mee te maken hebben. Het gaat om een normale medische verrichting die, net als alle andere medische verrichtingen, aan de hand van protocollen en richtlijnen wordt uitgevoerd. Daar zijn dus gewoon allerlei regels over. Het is echt niet zo dat als je het uit het wetboek van strafrecht haalt, dat het dan opeens is van, joh,
links,
kijk maar even wat je doet.
Een abortus, dat is niet zo.
Er zijn richtlijnen en protocollen. En het zou dan dus ook gewoon onder de normale zorg moeten vallen, net als al die andere hele normale medische verrichtingen.
Want het is ook niet zo dat er links en rechts maar knieoperaties worden uitgevoerd.
Omdat het kan.
Omdat het kan, gewoon omdat het lekker voelt. Nee, dat is niet zo.
Nee. Het past niet in een democratische samenleving. Want meer dan 70% van de bevolking is voorstander van een vrije keus voor abortus. Het is een discriminerende wetgeving, zegt Sanne. Omdat het van de helft van de bevolking de echt vrije keuze met betrekking tot de voortplanting inperkt. Ja, en het is gedateerd zoals hij nu is. En dan quote ik even. De wetgeving is ontstaan in de tijd dat er nog geen abortusmedicatie bestond en alleen curettage mogelijk was. Inmiddels kunnen vrouwen gewoon online een abortuspil bestellen, waarmee een zwangerschap heel veilig kan worden afgebroken. Maar je bent dan als vrouw in principe strafbaar omdat je zelf abortus uitvoert. Ook daarom moet het uit het strafrecht gehaald worden. Dus de methodes die zijn anders. En het is gewoon heel erg simpel als je kan zeggen, hey, ik neem eventjes die pil.
Precies.
En waar ik dus net allemaal vrouw zei in de quote, lees daar vooral zwanger mens, mens met baarmoeder, wat je zelf ook prettig vindt. Ze zegt, het is goed om een tegengeluid te laten horen op de sterke anti-abortusbeweging en het toegenomen conservatisme. Dat lijkt over te waaien uit de VS. En dat, daar aanhakend op, is denk ik ook de reden of de vraag waarom ik denk van gaat die initiatiefwet ooit nog een stralende ster worden in plaats van een mini lichtpuntje nauwelijks met het oog waar te nemen. Want ja, een initiatiefwet, dat is nog niks. Dat bestaat dus nog niet. Daar moet nog over gestemd worden. Het moet nog behandeld worden.
Gaat en voor ze nu natuurlijk niet doen.
Nee. De Tweede Kamer nu, die gaat daar absoluut niet meer over stemmen. Nee. Want die is er nog, die is demissionair en dat is ook basically voorbij.
Precies.
Nog twee dagen.
Dus eerst hebben we de verkiezingen, dan
precies.
Heel lang formeren.
Ja, en dan over de verkiezingen. Ik hou me hard vast.
Ik ook.
Ik ben het echt aan het wegdrukken, want ik vind het echt dood en doodeng. Komend kabinet.
Het zou echt kunnen dat we volgende week gewoon wakker worden in een knetterrechtsland.
Conservatief.
Ja.
Kut kabinet.
Ja.
Ja, en want dit is dus, om het maar nog een keer te zeggen, Omtzigt, die stemt dus al tijden lekker conservatief mee met de SGP.
Al 2 jaar lang, hè?
Ja, en hij ziet de SGP dus ook als een serieuze coalitiepartner. En nou wil het dus dat SGP-lijsttrekker Christoffer onlangs nog op de stoep stond van een abortuskliniek om daar te babbelen met pro-lifers die daar dus staan om mensen aan te spreken op hun keus voor abortus.
Ja, en Omtzigt die heeft dus ook meegestemd, zeg maar, tegen de afschaffing van de bedenktijd
Ja, want we hebben natuurlijk goede stappen gemaakt afgelopen jaar dit vlak.
Want wij zeggen ook altijd, het is goed om scherp te zijn op je rechten. Maar op dit moment hier in Nederland hebben wij niet zoveel om ons echt zorgen over te maken. Want het is redelijk goed geregeld.
Ja.
Ook al staat het in het strafrecht.
Ja.
Maar nu met Omtzigt en met en de SGP en zo. En Omtzigt is echt groot aan het worden. Ik hou echt mijn hart vast.
Ja.
Als je ook nog eventjes... Stel, je twijfelt nog over Omtzigt. Ik wil iedereen van Omtzigt afpraten.
Ja.
Kijk eventjes de aflevering... hoe heet het ook weer? Even tot hier. De laatste aflevering. Ik zet hem in de show notes.
Ja.
Daar hebben ze... Het pluisje zetten ze zo op een rijtje... waar hij allemaal op stemt. En hoe ontzettend oer-conservatief die is. En hoe rechts die eigenlijk is. En dat het gewoon... echt niet een goed idee is voor dit land.
Nee, het is geen goed idee voor dit land. En hij heeft ook in een interview gezegd dat hij een kabinet bestaande uit VVD, NSC, dus dat is Nieuw Sociaal Contract, BBB, CDA, SGP en Ja 21 niet uitsluit. Als ik deze opsomming zie van partijen, dan krijg ik daar toch echt de
kriebels
van. De conservatieve rillingen van.
Ja.
Hoe eng is dit? En Corinne Ellemeet, die zei ook tegen NRC dat ze dus... ze zegt van ja, VVD is in principe wel een bondgenoot op het punt van abortus. Maar ze vraagt zich af in hoeverre het dus nog hoog op de agenda staat... als er macht op de loer ligt voor de VVD. Dus op het moment dat we een rechtskabinet krijgen, of ze dan bereid zijn om dit soort dingen te laten varen.
Ja, ik denk dat abortus echt zo is van, nou ja, daar
in ieder geval het strafrecht. Ze zullen niet zeggen, oh nou, die abortus laten we dat dan maar helemaal. Nee. Maar dus dat het uit het strafrecht gaat, daar zijn ze volgens mij ook niet mee eens. Wat ik zag in een stemwijzer. Want je kan dus de abortus stemwijzer doen. abortusstemwijzer.nl als je dit een belangrijk thema vindt. En wat ik daar zelf aan die stemwijzer altijd best wel prettig vind, is dat je dan even kan kijken van oké, maar wat zijn nou de standpunten
van alle partijen?
Ja, want die stellingen zijn soms ook een beetje dat je denkt, ja, wil ik dat wel of niet? Weet ik niet zo goed. En dan lees je wie de motie heeft ingediend. Bijvoorbeeld onderzoek naar abortus en waarom mensen daarvoor kiezen.
Ja.
Nou, in principe zou je dat kunnen zien als, ja, waarom niet, weet je wel. Maar als die dan blijkt te komen, die vraag van, hoe heet die vent van de FVD, Houwelingen, dan denk ik, oh wacht, wat zit daar dan precies voor een agenda achter dat we dat onderzoek willen doen?
Precies.
En dan vind ik het opeens weer heel eng.
Ja.
Dus je kan die
stemwijzer,
die stemwijzer even invullen. En mensen, stem toch alsjeblieft links.
Links en groen en... Ik zie het echt somber in.
Ik ook. En onze volgende aflevering, die nemen wij maandag al op. Dus wij weten dus in de volgende aflevering nog niet...
Nee, dus je hoort ons nog niet...
Nee, pas in de Yes No aflevering die daarna komt. My god. Oké, nou dan nog goed nieuws van Kick Out Zwarte Piet.
Ja.
En dat is gewoon goed nieuws.
Dat is gewoon echt een volle yes.
Ja, oké. Ja, semi.
Semi.
Ik heb er toch altijd wel weer... Ja. Kunnen we dan hier nog een keer de zure feministen in?
Zeker.
Gutto, 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 gut. Zo kan je wel weer. Zure feminist.
Een volle yes. Semi.
Ja. Sorry hoor mensen. Nou, even wat achtergrond. Er wordt natuurlijk al jaren gestreden voor een inclusief kinderfeest op 5 december... waarbij geen Zwarte Piet wordt gebruikt. En als ik dan zeg jaren, dan heb ik het dus niet alleen over de afgelopen 10 jaar... wat ook al jaren is ondertussen.
Mm-hmm.
Want in 2011 was dat Quincy Cario en Jerry Afrigi bij de Nationale Sinterklaasintocht in Dordrecht die shirts droegen.
Ja.
Met die leus van Zwarte Piet is racisme. En dat ze toen ook door de politie werden neergehaald en zo. Echt walgelijk verschrikkelijk, want ze droegen alleen maar shirt. Dat was het. Ze deden niks, ze schreeuwden niet niks. Dat is dus alweer 10 jaar geleden. Maar haar, ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, in de jaren 90 had je dus al de actiegroep Zwarte Piet is zwart verdriet. Hebben we ook een aflevering over gemaakt, hè?
Ja, met Lulu Helder.
Klopt, dus die kunnen mensen luisteren als ze het van de activist zelf willen horen. Want Lulu die stond toen al op de barricade. We hebben toen ook beelden en zo daarvan gezien.
Ja, dat was vet.
En zij gingen ook scholen voorlichten. En het was allemaal al gaande in de jaren 90. Gaan we nog even verder terug in de tijd.
Oh, heerlijk.
Jaren 80, Gerda Havertong, die in Sesamstraat al zei dat Zwarte Piet niet oké was. En de allereerste Zwarte Piet kritiek die bekend is bij de Black Archives, die komt uit...
1927.
En dat was een stuk in de Groene Amsterdammer. Dus jaren van uitspreken, van activisme, van bewustwording, van het gesprek maar aan blijven gaan. Het is niks nieuws. Het is oud nieuws waar jarenlang niet naar geluisterd is. En daarom zou ik willen zeggen, oké, het is dus eigenlijk ook echt hoe verschrikkelijk dat nog steeds, dat Kick-Out Zwarte Piet nog steeds
ook gewoon
moet
bestaan.
Ja, precies, daarom. Ja. Dat is sowieso van, ja, oké. Maar dus mede dankzij het keiharde werk van zwarte activisten, activisten van kleur, van Kick-Out Zwarte Piet, van Stichting Nederland Wordt Beter, noem het maar op. Mensen die echt, nou ja, dus letterlijk met eieren bekogeld zijn. De meest walgelijke dingen, de bus die geblokkeerd werd. Nou, het is gewoon doodeng en verschrikkelijk. Ja. Die activisten die hebben er allemaal in die frontlinie gestaan en hebben daar heel veel mee bereikt. De meeste gemeenten in Nederland die hebben dan dus ook het afgelopen jaar of de jaren het uiterlijk van de pieten aangepast naar de roetveegpieten. We hebben natuurlijk ook de nationale televisieuitzendingen. Wat denk ik het allerbelangrijkste is, dat dat is veranderd.
Ja, want er groeit nu een hele generatie kinderen op die gewoon niet gewend zijn aan zwarte pieten
nee,
op
die
tv.
Kennen dat helemaal
die kennen
niet meer.
Dat niet. Die nee. denken echt, ja, dus dat argument voor de kinderen, dat gaat straks gewoon
weg.
Echt helemaal. Dat,
het is al weg, is want al weg. Op tv zie je het al niet meer.
Dat
dus
is toch die kinderen die denken, wat fuck?
Wat is dit nou? Ja. Het Sinterklaasjournaal is gewoon leidend daarin, ja. In het beeld wat we hebben van hoe het Sinterklaasfeest vormgegeven wordt.
Dus
en dat is veranderd.
Kinderen?
Nee, voor de kinderen al lang niet meer.
Nee.
Maar er zijn dus ook nog tientallen gemeenten waar men nog steeds in het verleden blijft steken. Zegt Kick-Out Zwarte Piet. Ze zien grote vooruitgang, maar dus ook dat de mensen in het verleden blijven steken. Er zijn dus ook weer protesten dit weekend. Maar ja, tot mijn toch wel damn honey yes plezier zijn de protesten in Drunen en Etten-Leur, die zouden zijn op 19 november... Die hoeven niet meer.
Geannuleerd.
Ze zijn geannuleerd, want ze zijn het gesprek aangegaan met de gemeente. En ze hebben een soort, hoe zeg je dat? Contract getekend, dat is wel heel... Dat is misschien niet helemaal...
Zijn afspraken gemaakt.
Een convenant noemen ze het.
Ah, mooi.
Ja, dat oproept tot een veilig en inclusief Sinterklaasfeest. En dan hoeft er dus ook niet meer geprotesteerd te worden.
Ja, dat is gewoon...
En ik vind dat een winst.
Ik ook.
En ik denk dat er nog heel veel fucking racistische mensen zijn... die Zwarte Piet dus nu natuurlijk heel... Ik bedoel, laten we wel wezen, hè? Als je nu nog voor Zwarte Piet kiest, dan ben je gewoon heel actief dat aan het weigeren om mee te gaan. En dan ben je aan het weigeren, dan ben je het aan het provoceren.
Het is
zo
nu,
zie ik het echt 100%.
Het is nu niet meer onwetendheid, dat kan
nee,
niet.
Dat kan, het niet. Kan echt niet meer. Nee. Je weet het donders goed en je kiest er heel bewust voor. Je bent aan het provoceren, je bent
maar
een
weet
racist.
Je bent in de minderheid.
Dat ook, je bent flink in de minderheid. Dus een lichtpuntje toch?
Ja.
En er zijn dus protesten.
Lichtpunt.
Op het moment dat je dit luistert, is het misschien te laat om je nog aan te melden. Nou ja, 25 november.
Ja, 25
enter.
November, ja.
Je kan even naar KO Zwarte Piet op Instagram. En dan als je op de bio klinkt, dan kom je bij het inschrijven of het aanmeldformulier voor de protesten. Ja, spreek je toch uit mensen. Ja, als je nog ergens ook een versiering ziet hangen. In Amsterdam is dat eigenlijk al niet meer. Of tenminste, ik zie het nergens. Zwarte Pieten, versiering of zo.
Nee,
maar als je
ik ook niet.
Loop die winkel in. Zeg er wat van. Spreek je uit.
Ja. Ja, vooral als het publieke plekken betreft.
Ja.
Want ja...
Ja, wij zagen het. Wij waren in Tilburg om te spelen. En
daar zagen we
bij
een
iemand
huis.
Die had, bij het huis had dan een soort versiering. Een
Sinterklaas met twee zwarte pieten ernaast. In een soort poppen.
Ja.
En dan denk je, ja, moet je daar dan... Het was ook 's nachts.
Ja, nee, dat kon niet. Dat was, we
je kan
niet
ook
om 12 uur 's nachts bij iemand aanbellen om te zeggen... Kan je
eieren tegen dat raam
halen? Ja, nee, maar op publieke plek, ja, zeker.
Ja, daar zeker doen. Nou, dus ondanks al deze shite in de wereld toch moedig voorwaarts.
Stem op een feminist. Stem
op een feminist. Stem op een feminist,
progressief.
Alsjeblieft.
Stem hartstikke links.
Stem linkser misschien nog wel dan je zou willen. Gewoon
stem links.
Als je denkt, ja, doe een beetje midden. Nee, stem links. Want anders gaan we echt zo over knijten rechts. Het kan echt niet.
Hoe gaan we die mensen nou, die luisteraars nou, een hart onder de riem steken? Als het gebeurt, het gaat gebeuren. Hè? We gaan echt rechts. Ik vind het zo eng. Het is voor zoveel mensen echt.
Ik wil je verder niet. We zijn er nog niet. Laten we deze koe bij de horens vatten op het moment dat het zover is.
Ik was jarig vandaag. Op zich wel leuk.
Ja.
Nou goed.
Ja, bent nog steeds jarig. Want de dag is echt net begonnen.
Ja. Nou, dit was aflevering 158. De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-158. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Liesbeth Smit. Jullie zijn onze poekenbeesties. Dankjewel.
Thank you, transcripters. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka. Die we in het echt hebben ontmoet, hè? Naar ons theatervoorstel.
Erg leuk.
Erg leuk. Sabine en Hanna. En volgens mij gaan we vanavond FQ in het echt zien.
Oh, ja, dat klopt. Ja. Inderdaad. Wij kletsen nog even door. Ja, en de bonus. Doen we dat? Hebben we tijd? Dat kan helemaal niet.
We gaan even kijken wat we voor jullie kunnen doen.
We gaan proberen om nog even door te kletsen. Maar sowieso komt er uiteindelijk wel weer een aflevering aan van onze bonus podcast. Je doet het er maar mee. En die bonuskat.
Die bonus podcast kun je luisteren.
Als je ons vanaf 1 euro per maand steunt op petjeaf.com/damnhoney. En daardoor kunnen wij bestaan. Dus dat vinden wij heel erg fijn. En ik wil dat graag nog heel eventjes zeggen. Want we hebben de laatste weken ook een aantal grotere donaties gekregen.
Dat is geweldig. Dank
en
jullie wel.
En we hebben daar nog niks over gezegd. Maar mijn hart maakt steeds een sprongetje. Dus dank jullie wel. Ook voor de kleine donaties.
Alle donaties.
Maar soms denk ik echt, wow, dit is heel veel geld.
Ja.
Maar dank voor alles.
Ja, zeker. Tune in op petjeaf.com/damnhoney.
Of niet.
Zelf weten. Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken.
Er is nu moederdagsale gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMNHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.